Broeders en zusters, allemaal hele goedemorgen. En Wilma, heel erg bedankt. Je zult merken dat wij dezelfde vader hebben en dat we door dezelfde geest zijn geïnspireerd. 7 weken geleden heb ik hier ook mogen staan. Ja, 7. Ja, getal de volheid, hè. Ik weet niet of dat iets betekent, maar toevallig waarschijnlijk, toevallig. Heb ik hier ook mogen staan. En weet u waar ik toen mee afsloot? Sorry? Geweldig, Gerrit. Ja, ja, fantastisch. Dat doet me goed. In elk geval mensen die opletten. Dat realiseer je zelf natuurlijk niet altijd, daar hoop je op. Maar goed, de gemeente is een vindplaats. En ik zei toen, in Alphen aan den Rijn, daar staat de ark. En de ark, dat is een vindplaats van geloof, hoop en liefde. En weet je hoe dat komt? Omdat daar mensen zitten, leden van de ark, die met hun hart verlangen om Jezus' oproep in bergreden te tonen. Om een licht te zijn in deze wereld, zout te zijn op deze aarde, en om met geloof, hoop en liefde, en een mondkapje op, straks weer over die drempel te stappen naar buiten en aan de gang te gaan. Want het verschil in deze tijd zit hem, in mijn beleving, in het feit dat er volgelingen van Jezus zijn die zich aan hem onderwerpen. Onderwerpen, en ik heb dat toen uitgelegd, hè, in de zin van nederig zijn. Nederig zijn heeft niets te maken met het Calvinisme of zo. Maar nederig zijn heeft alles te maken met jezelf onder leiding stellen van. Zoals Jezus zich onder leiding stelde van God, zich nederig opstelde ten opzichte van God, heeft niks te maken met jezelf wegcijferen of er niet toe doen of weet ik voor wat. Maar dat heeft er alles mee te maken dat je jezelf heel goed bewust bent wie je bent, maar dat je je laat leiden en inspireren door de Hemelse Vader. Oké, gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk der Hemelen is voor hen bestemd. Het Koninkrijk der Hemelen, wat zich dan in jouw leven openbaart in vrede, in blijdschap, in gerechtigheid, in kracht. Nou, daar ben ik dus de vorige keer mee afgesloten. En in dat proces wens ik u van harte Godzegen. Dat 2022 een geweldige boost mag betekenen in dat proces. Jullie hier in Alphen, heel veel geloofservaringen. Weet je wat dat betekent? Geloofservaringen. Dat je je vertrouwen op God stelt en dat hij je niet beschaamt. En weet je wat er dan van je verwacht wordt? Dat je die geloofservaring met elkaar deelt. Want dat stimuleert en dat bouwt op. Wij hebben alleen maar behoefte aan een God die werkt en spreekt en om dat van elkaar te horen. Heel veel zegen daarbij. Gods genade over jullie, zijn vrede in jullie. Ook de mensen van de techniek. Ik zeg het elke keer, maar ontzettend blij met jullie. Zeker ook namens de broeders en zusters in Den Haag. Ik weet uit ervaring dat er veel broeders en zusters kijken, dus ook u groet ik. Enige tijd, mag wel hè, dat vergeven jullie me wel hè. Enige tijd geleden sprak ik nog broeder en zuster van de Bos. Die waren 27 december 65 jaar getrouwd. Geweldig hè. Lief en leed gedeeld. Op zich een getuigenis van wat God doet in zo'n huwelijk, in zo'n huwelijksrelatie. Maar Klaas en Bets, bij deze de hartelijke groeten. Maar dat zij stand houden, komt mede door de Kerk TV. Geweldig. Dank je wel daarvoor. Nou, ik wens u als gemeente een nauwe relatie met de Heilige Geest. Want waar Heilige Geest komt, waar Heilige Geest werkt, wordt de macht van de zonde doorbroken. Waar je jezelf openstelt voor en overgeeft aan de leiding van de Heilige Geest, wordt de macht van het onvermogen doorbroken. Wilma, daar was jij een levende getuige van. Zeker. Het zat je hoog, maar doorgaan. Doorbreken. De macht van het onvermogen. We hebben er allerlei benamingen voor. Of het nou verwerping is, of weerspannigheid, enzovoorts. He, maar demonisch gezien, de macht van het onvermogen wordt doorbroken op het moment dat je je openstelt, overgeeft aan en laat inspireren door Heilige Geest. Moet je er nog een ander voorbeeld van hebben? Mozes bijvoorbeeld. He, die de opdracht krijgt om naar het Egyptische hof te gaan en daar maar even te verkondigen dat het volk eigenlijk wel weg wil. Dan moet je dus naar je pleegfamilie. He, Mozes, opgevoed aan het hof van Egypte. Dan moet je naar je pleegouders. Oh ja, dan staat er ook nog iets tussen. He, ooit is een keer een bediende van het hof doodgeslagen. En dan moet je daar naartoe. Dan kun je toch zomaar voorstellen dat er allerlei onvermogen zich afspiegelt voor je geest, toch? En wat zegt die geweldige God dan? Maak je niet druk, joh. Je hebt nog een broer, Aaron, die mag mee. En samen komen jullie er wel. Rut bijvoorbeeld. Hè, met Boas. Ze laat de familie in de steek, ze laat de volk in de steek en ze gaat met de schoonmoeder mee. Geweldig, hè? Je moet het thuis maar eens nalezen, bijvoorbeeld in Matthäus 1. Hè, dan zie je die geslachtslijn van Jezus. Maar wie komt daar direct in voor? Rahab de hoer en Boas, of Rut uit Moab. Esther bijvoorbeeld. Hè, die alle regels overtreedt, die destijds aan het hof golden, maar zich voor haar volk openstelde om haar volk te redden. Dienstmeisje van Naaman bijvoorbeeld. Was mijn heer maar in Israël, want daar hebben we een geweldig man. Nou ja. Zelfs Elia, Wilma, die zag wat wij af en toe niet zien. Berghellingen vol met engelen, die onze zijde staan om ons te helpen. Wat is mijn gebed toch vaak hier, dat ik dat veel vaker mag zien. Niet alleen zien, maar dat je dat mag ervaren, beleven, meemaken. Dat de Heilige Geest, als je daarop ingaat, dan wordt de roep en de macht van het onvermogen doorbroken. De vorige keer toen wij die afspraak maakten, toen zei ik van nou, ik heb er ook nog wel een getuigenis over. Ik ben de vorige keer niet aan toegekomen om dat te vertellen, maar ik zal het nu even in het kort vertellen. Mei vorig jaar kregen wij de oproep van een predikant uit de PI. En PI staat voor penitentiaire inrichting en dat is een deftig woord voor gevangenis. Kregen wij de vraag van een predikant, van joh, wij hebben hier een cliënt binnen zitten en die zou dolgraag in contact willen komen met jullie gemeente. Nou, dat wordt dan besproken bij ons in de broederraad en de meest avontuurlijke van de broeders, die steekt dan zijn vinger op. En dan ga je maar naar de gevangenis. Nou, dat was voor het eerst van mijn leven dat ik een gevangenis inkwam. Een belevenis op zich. Dolgelukkig dat je er ook weer uitkomt. Maar dan leer je dus kennis maken met die hele wereld daarbinnen. Je gaat voorbij aan alles wat je denkt. En weet u waar het in geresulteerd heeft? De eerste de beste zaterdag van onze vakantie. En ik hoop dat hij dit jaar weer zo begint. Hè? Een doopdienst in de gevangenis. Zeker. Zeker. Halleluja, Gerrit. Ja. Samen met de dominee. De dominee was niet gewend om volwassen te dopen, want het water was ijskoud. Maar dat zijn vergeven. Ijskoud. Ja. En zo warm was het van de zomer ook niet. Hè? Maar goed, een doopdienst in de gevangenis. Als je voorbij gaat aan alles wat mensen zeggen, regeltjes, enzovoorts. Zelfs nog een gevulde koeken waar we op trakteerden, die moesten door de scanner heen, maar het was allemaal veilig. Hè? Ja. De vrijheid die Heilige Geest bewerkt, dat is een vrijheid die niet op zich staat. Die nooit alleen een vrijheid van iets of iemand is, maar een vrijheid om God te dienen. Zoals Jezus God diende. Al de dagen van de rest van je leven. Dan worden wij waarachtige mensen naar Gods beeld. Wij zijn niet gered en we komen niet alleen in vrijheid om waarheid te hebben. maar om waarachtig te worden. Gods wil in Christus is niet alleen om ons te onderwijzen, maar om ons juist volwassen te maken, te bevrijden, te vergeven, Wilma, te veranderen. Hij wil ons niet vullen met waarheid, maar hij wil ons waarachtig maken. Hij wil ons origineel maken. Hij wil ons onbeperkt maken, waar we vanmorgen ook van zongen. Onbeperkt, in de ruimte. Kijk, wij zijn als Nederlanders, en daar doen we als kerkendenominatie niet voor onder, maar als Nederlanders zijn wij veel meer thuis in de religie van hebben en doen. Denk maar aan Irma van der Sluis. We hebben een prachtig beeld voor vergaren. Hè? Het naar je toe halen. Het bezitten. Ja. Wij weten hoe we het moeten aanpakken om steeds meer waarheid te verkrijgen. Maar weet je waar het evangelie van Jezus door wordt gekenmerkt? Door te zijn en door te delen. Weet je wat Jahwe betekent? Ik ben die ik ben. En dat betekent niet ik heb wat ik heb. Weet je dat Jezus Christus deelt 5 broden en 2 visjes. Weet je wat Jezus Christus deelt? Zijn kracht en zijn macht. Zijn naam. Weet je wat Jezus Christus deelt met ons? Zijn leven. Pas er dus voor op dat je leven beheerst wordt door het verlangen de waarheid te bezitten. Gods verlangen is erop gericht dat wij waarheid zijn. Dat wij waarachtig worden. Want er zit een groot verschil, echt een heel groot verschil, tussen deze 2 doelen. Ze brengen ook 2 hele verschillende soorten mensen voort en ze zullen ook leiden tot uiteindelijk hele verschillende resultaten. Zou je willen opzoeken? Lucas 8 en dan lezen we vers 40 tot en met 56. Lucas 8, vers 40 tot en met 56. Ja, misschien dacht je al, gaan we het nog ergens over hebben vanmorgen, maar hier komt hij dan, hè? Lucas 8. Aan de overkant van het meer ontvingen de mensen hem met open armen. Ze hadden op hem gewacht. En er kwam een man naar hem toe die voor hem neerviel. Het was Jairus, de leider van de synagoge. En hij smeekte of Jezus wilde meegaan naar zijn huis. Want zijn enige kind, een meisje van 12 jaar, lag op sterven. En Jezus ging met hem mee, baande zich een weg door de opdringende mensenmenigte. En onderweg slaagde een vrouw erin bij hem te komen en hem van achteren aan te raken. 12 jaar lang had zij voortdurend bloed verloren. En niemand had haar kunnen genezen. Maar zodra zij de kwast van Jezus' mantel aanraakte, hield het bloeden op. Wie heeft mij aangeraakt? Vroeg Jezus. De mensen zeiden allemaal dat ze hem niet hadden aangeraakt. Maar meester, protesteerde Petrus, de mensen dringen immers van alle kanten tegen u op. Maar Jezus hield vol. Er is iemand die mij opzettelijk heeft aangeraakt. Want ik voelde dat de kracht van mij uitging. En toen tot de vrouw doordrong dat Jezus het wist, kwam zij naar voren. Bevend viel ze voor hem neer en vertelde waarom ze hem had aangeraakt en dat ze nu genezen was. Alle die erbij stonden, hoorden het. U bent genezen door uw geloof, zei hij. Ga in vrede. En iemand uit het huis van Jairus kwam vertellen dat het zieke kind al gestorven was. Het heeft geen zin de meester nog langer lastig te vallen, zei hij. En Jezus hoorde wat er was gebeurd en hij zei tegen de vader, wees niet bang. Heb vertrouwen in mij, want het meisje zal weer helemaal gezond worden. Ze kwamen bij het huis aan en Jezus wilde dat iemand met hem mee naar binnen ging. Hij wilde niet dat iemand met hem mee naar binnen ging, behalve Petrus, Jacobus en Johannes en de ouders van het meisje. Er waren allemaal mensen aan het huilen en aan het jammeren om de dood van het kind. Maak toch niet zoveel lawaai, zei Jezus. Hou op met huilen. Ze is niet dood, ze slaapt. En de mensen lachten hem in zijn gezicht uit, want ze wisten zeker dat het meisje dood was. Jezus ging naar haar toe, nam haar bij de hand en riep, sta op, meisje. En op dat moment keerde het leven in haar terug en stond zij op. Geef haar wat te eten, zei hij. En de ouders wisten niet wat ze zagen. En Jezus wilde niet dat zij iemand zouden vertellen wat er gebeurd was. Kijk, dat laatste zinnetje, dat is een beetje opmerkelijk, hè. Er staan buiten mensen te janken en te jammeren en weet ik veel wat, omdat er binnen een meisje dood is. En even later komt ze levend naar buiten. En dan mag je niet vertellen wat er gebeurd is. Dus de enige conclusie die ik trek is dat er binnen veel meer gebeurd is dan alleen maar even wat Jezus zei, hè? Talita kum, meisje, sta op. Zeker, hè? Er moet veel meer gebeurd zijn. Dat is de enige verklaring daarachter. Als je googelt enzovoort, wat theologen erover schrijven, hele verhalen, maar er moet meer gebeurd zijn, zeker. Maar Jezus komt terug vanuit het zuidoosten van het meer van Galilea. Als je het meer van Galilea even voor ogen neemt, was Jezus in het zuidoosten en hij verplaatst zich naar het noordwesten. Daar ligt Capernaum. De reis andersom, toen ze die maakten, was ook al heel spannend, want toen maakten ze de storm op het meer mee. He, die discipelen, doodsnood. We vergaan, wat doet u? Maar goed, Jezus komt dus nu vice versa. Hij komt uit het gebied van de Gerazenen. Eenmaal aangekomen ontmoeten ze daar een man, wiens leven beheerst wordt door een boze geest. En die boze geest heet Legioen. En dat kun je ook wel direct merken aan die man. He, wat je inspireert, door wie je geleid wordt, heeft bepaalde kenmerken. En de kenmerken die deze man had, was natuurlijk bijzonder gewelddadig, angstig, een doodsklimaat. He, want hij sliep in graven in de holen. Hij was naakt. Kun je nagaan wat een armoede daarmee, wat een mens onwaardig bestaan dat is. En dan komt Jezus daar. En dan ziet Jezus die man en dan zegt hij niet, ah, dat is pech joh, jij bent geen Jood. Jammer, ik kan niks voor jou doen. En dan zegt hij van nee, hij krijgt medelijden met die man. En hij geneest hem, hij verlost hem van die geest. Nou ja, die geesten die willen liever niet naar de hel. En zij vragen of ze alsjeblieft dan maar in die varkens mogen. Dat gebeurt, die varkens die storten van de helling af de zee in. En die Gerazenen vinden dat allemaal spannend. Die hebben daar geen verklaring voor. We grijpen het niet. En ze vragen aan Jezus, alsjeblieft. Dit is toch wel ver boven onze pet. Zou u nou niet willen vertrekken? Nou ja, dat doet Jezus. Hij stapt weer in de boot. En ze varen dus zo naar Capernaum. Jezus verlaat het gebied. Omdat die mensen gedreven door angst, gedreven door het onbekende, hem dat verzoeken. Waar je op ingaat, op de leiding van de Heilige Geest, daar wordt de macht van het onvermogen verbroken. Zo gaat Jezus met de discipelen op weg, steken ze diagonaal het meer over en komen aan in Capernaum, alwaar ze worden opgewacht door de nodige mensen. Kleine 4 jaar geleden hebben wij ook op het strand gestaan in Capernaum. Het is een soort kiezelstrandje en dan denk je echt van wauw, wat moet zich hier hebben afgespeeld. De vorige keer toen ik hier was, heb ik al dat stukje toen gelezen. Jezus genas allen. Iedereen die bij hem kwam. Uitgezonderd huidskleur. Uitgezonderd denominatie. Noem maar op. Hij genas allen. Wat moet dat toch geweldig geweest zijn om daarbij te zijn. Wat verlang je ernaar om dat mee te maken, toch? Daarvoor zei ik, wens ik jullie heel veel geloofservaringen, heel veel verhalen en deel die met elkaar. Dat is pas een boost. En dan sta je er op het strand, hele mensenmenigte, wij lazen het, ik las het uit het leven, eigentijdse vertaling. Mensen staan met open armen op Jezus te wachten. En dan is daar opeens Jairus, de leider van de synagoge. We weten niet of het de synagoge uit Capernaum was. Dat wordt niet duidelijk. Maar dat is wel het meest aannemelijk. Maar goed, zeg maar dat het de synagoge van Capernaum betreft. En Jairus was leider van die synagoge. Leider betekende in die tijd dat je dus beheerder was van het gebouw. En eigenlijk ook een soort supervisor over de erediensten die daar plaatsvonden. Het was dus ook jouw verantwoordelijkheid te bewaken dat er wel waarheid verkondigd werd. Een vader van een 12-jarige dochter die op sterven ligt. Hoe verschrikkelijk is dat? Enig kind. En wie weet hoeveel problemen dat heeft gegeven. Want ook dat kom je nog wel eens tegen in de Bijbel. Hè? Denk maar bijvoorbeeld aan Abraham en Sarah. Zacharias en Elisabeth. Elkana en Hanna. Ik weet het niet. Het is gokken. Maar stel je voor dat het ook in dit geval zo geweest is. Dat die Jairus met zijn vrouw dolgelukkig waren. Dat ze uiteindelijk toch een dochter hebben. En dan wordt ze ziek. Zo ziek dat ze zal overlijden. Je bent een einde raad toch? Ik denk dat de ouders onder ons wel kunnen meevoelen. Nou, jullie blijven er vrij nuchter onder. Ja, ik zie nog geen herkenning. Maar ik weet goed dat onze Sander 9 maanden was. En door een misvatting van onze huisarts diverse keren moest hij toch op een ochtend werd hij wakker en toen stond zijn oortje dus haakt op zijn hoofd. Wij zijn toen weer naar de huisarts gegaan. Die schrok zich rot, moest als een speer naar het ziekenhuis. De KNO-specialist die bleef nog op ons wachten. Zijn assistenten waren al weg. Hij keek en hij moest terstond worden opgenomen. Annette gaf nog borstvoeding. Er werd een box klaargemaakt. En ik liet Sander en Annette achter. En onderweg rij je naar huis. Ik was de begrafenis al aan het regelen. Dus ik kan wel meevoelen met Jairus. Zeker. Als je dan een dochter hebt van 12 jaar die op sterven ligt, dan denk je, wauw. Maar Jezus, Jezus onze redding. Jezus, Jairus redding. Dus wat doet Jairus? Aan de kant, naar Jezus toe. En dan valt hij op zijn knieën. En vraagt, smeekt Jezus denk, mee te gaan. Want dan komt het goed. Jezus, vind plaats van geloof, hoop en liefde. En terwijl ze naar het huis van Jairus lopen, vele mensen lopen mee. Heel gedrang, je kent die nauwe straatjes wel. Dan is daar opeens nog een vrouw. Een vrouw die wij hebben leren kennen op grond van de kwaal. Bloedvloeiende vrouw. We kennen niet de vrouw, maar slechts haar kwaal. Erg, hè? Ja, dat is die schelen. Ja, hè, dan ken je iemand naar zijn kwaal. Ja, nee, dat is die blinde man daar, of die man met die bochel, weet ik, hè. Dan ken je dus iemand naar zijn kwaal. Ja. Ik weet niet of Jezus zo kijkt. Nee. Denk het ook niet, hè. Ziet het hart aan, hè. Gelukkig, die gaat daar ver aan voorbij. In Leviticus 15, vers 19 tot en met 27 kun je lezen wat het precies betekent. Vers 19 zegt, wanneer een vrouw menstrueert is ze voor een periode van 7 dagen onrein. En in die periode is iedereen die haar aanraakt tot de avond onrein. En vers 25 zegt, deze regel geldt ook als de bloeding langer duurt als normaal of onregelmatig is. Twaalf jaar onrein. Ik ken mensen, we zitten nu bijna 2 jaar in corona. Ik ken mensen die na 2 jaar al hartstikke zat zijn. Dan 12 jaar. En dan verstoten, een outcast. Thuis bij mij woonden de 3 dochters. 1 van mijn schoonvader en 2 van ons woonden. Je moet er niet aan denken dat jullie dan onder havenklap onrein waren. En dat alles gereinigd moest worden. Ik denk dat we een schoonmaakbedrijf hadden kunnen inhuren. Hè? Een verhaal over 2 vrouwen. Een volwassen vrouw, al 12 jaar onrein, outcast, verstoten. En een jonge vrouw, 12 jaar. Nou, ik zie geen meisjes van 12 hier zitten. Enige tijd geleden. Maar dan werd je uitgehuwelijk op 12-jarige leeftijd. Onderweg naar de op sterven liggende jonge vrouw is daar dan opeens die volwassen vrouw. En net als Jairus heeft ook deze vrouw maar 1 hoop. Zij gelooft dat Jezus in staat is haar te genezen. En net als Jairus heeft ook deze vrouw alle bezwaren opzij gezet. Het onvermogen doorbroken. Want wat zal zij een onvermogen gehad hebben? Maar dat kan niet en dat mag niet en dat gaat niet en de Joodse wet en bla 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 bla. Voor haar geen prominente plaats. Net zoals Jairus. Mensen aan de kant, ik ben de leider van de synagoge. Ik val nou even op mijn knieën voor Jezus, want en nee, voor haar niet. Zij benadert Jezus van de achterkant. Zij weet dat Jezus haar volgens de wet niet mag aanraken. Want dan is Jezus tot de avond onrein. Nou ja, ze kleedt dan maar. Wat? Een kwast van ze kleed. Dan komt het misschien wel goed. In het midden van het gedrang worstelt ze zich naar Jezus toe. Ze strekt zich naar hem uit en hij raakt de kleed aan. En we lazen het in de pericoop die we gelezen hebben. Lucas 8, vers 43 tot en met 48. Het zijn 6 versen. Ik doe zo, maar het zijn 6 versen die over die vrouw gaan. En in die 6 versen komt 5 keer het woord aanraken naar voren. Dit is de rode draad in het verhaal. Het toont waarom het hier gaat. Er moet een aanraking met de Heer Jezus plaatsvinden om genezen te worden. Onze onreinheid is niet het menstrueren, zeker niet. Onze onreinheid is ook niet het bloedvloeien. Maar onze onreinheid zijn wel onze onvolkomenheden. Onze zonden, onze ziekten. Je kunt geestelijk gesproken dicht bij de Heer Jezus zijn, maar erbij zijn. Tegen hem aandringen wil nog niet zeggen dat je wordt genezen van je zonde en van je ziekte. Dat is hetzelfde als het Emmaüs-syndroom. Je kunt dus met Jezus eten. Je kunt dus met Jezus wandelen. En je kunt hem niet herkennen. Je kunt dus door Capernaum lopen, onderweg naar het huis van Jairus. Je kunt tegen Jezus aangedrukt worden en je kunt niet genezen worden. Daar is wat anders voor nodig. Wat een geweldige zegen om te mogen leven onder inspiratie en onder leiding van Heilige Geest. Want die maakt ons duidelijk wat waarheid is. Die maakt ons duidelijk wat het betekent om waarachtig te leven. Onze oudste zoon, die van 9 maanden dus, zeg, 30 jaar geleden. Het is helemaal goed gekomen, hij heeft er geen hersenbeschadigingen overgehouden, hij is dokter anders ingenieur in de bouwkunde en daarna heeft hij dan nog ICT gestudeerd, platformen. Die maakt je wel duidelijk wat het precies betekent, wat internet met je doet. Je bent geïnteresseerd in een bepaald artikel, wat komt er onder dat artikel te staan? Juist, andere mensen vinden dit ook interessant. Je leest het 2e artikel. Andere mensen lazen ook dit. En zo word je in een fuik getrokken. En word je alleen maar bevestigd in het feit. Dat wat jij vindt, wat jij denkt, iedereen zo denkt. Dan kan ik alleen maar zeggen. Vader, wat ben ik dankbaar dat ik de Heilige Geest heb. Vader, wat ben ik geweldig dankbaar. Dat ik me mag laten inspireren en leiden door de Heilige Geest. En dat ik dan niet hoor van ja, maar je moet ook dit nog lezen. En dat is wellicht ook interessant. En dat is het misschien ook wel, maar laat je bij alles leiden door de Heilige Geest. Jezus aanraken, dat is met je hart geloven dat Hij voor ons gestorven is, om ons waarachtig te maken. Deze aanraking die maakt je onmiddellijk gezond, net als die volwassen vrouw. Jezus vindt plaats van liefde, laat zich niet leiden door de wet van Mozes. Wij aanraken, weet je wel wat dat betekent? Ik ben tot de avond onrein. Nee, Hij laat zich niet leiden door de wet van Mozes, maar door het zuiver en oprechte verlangen van die volwassen vrouw om te worden genezen. En evenzo de dochter van Jairus. Jezus vindt plaats van geloof, hoop en liefde. Dat geeft Jairus hoop als Jairus de boodschap krijgt. Stop maar joh, kom maar naar huis, val de meester maar niet langer lastig. De dochter is overleden, klaar. Geweldige liefde van Jezus. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Maar ze hebben even contact, Jezus en Jairus. Maak je niet druk, het komt allemaal goed. Nou, en dan gaan ze op weg. Nummer 19, vers 11, kun je het lezen. Iemand die een lijk aanraakt. Weet je hoeveel dagen die onrein was? 7. 7 dagen onrein. En dan moest je op de derde dag moest je een heel reinigingsritueel volgen. Er moest een roodbonte koe van 1 jaar verbrand worden met huid en haar. Er moest de priester bij staan. Die moest vermalen worden, er moest as van gemaakt worden. Dat as moest vermengd worden met water. En daar moest je, als je een lijk had aangeraakt, je de derde dag mee wassen. Als ware die as een soort shampoo. Gelukkig leven we in een andere tijd, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Zeker, ja. Maar dat betekende dus dat Jezus dat dochtertje van Jairus beetpakt. Eerst die vrouw, tot de avond onrein, en nu het dochtertje van Jairus, 7 dagen onrein. Jairus, als leider van de synagoge, moet heel goed geweten hebben, hij is in contact geweest met die volwassen vrouw. Dat betekent dat Jezus onrein is. Maar dat is ook voor Jairus geen probleem. Hij heeft maar 1 ding dolgraag. En dat is dat zijn meisje natuurlijk weer tot leven komt. Zijn dochter weer tot leven komt. Zeker. Het belemmert Jezus niet om de hand te pakken van de dochter van Jairus. En te roepen Talita kum. Geweldig, hè, dat er ook staat te roepen. Zeker, dan ben je overtuigd van wat je doet. Ook deze aanraking van Jezus wekt tot leven. Die volwassen vrouw, die raakt het kleed aan. Ze wordt genezen, ze komt tot leven. Ze mag weer deel uitmaken van de maatschappij. Ze hoort er weer helemaal bij. Dochter van Jairus, Jezus raakt eraan. Ze komt letterlijk weer tot leven. Ze hoort er weer helemaal bij. Weet u, dan heb ik maar 1 advies voor u. Jezus aanraken, toch? Ja, dan kom je tot leven. Johannes 5, vers 24 zegt: het is zoals ik zeg. Wie mijn woorden hoort, wie mijn woorden luistert, of anders gezegd, wie zich naar mij uitstrekt, wie mij aanraakt en gelooft in hem die mij gestuurd heeft, die heeft eeuwig leven. Zo iemand wordt niet veroordeeld, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven. Heer, dank u wel dat we vanmorgen zo een ogenblik mochten stilstaan bij de geschiedenis van Jairus, Heer, en die volwassen vrouw. 1 ding was voor hun helder. U was voor hen de vindplaats van geloof, hoop en liefde. U was voor hen de oplossing. U was voor hen het leven. Heren, wat ze daarvoor hebben gedaan, u aanraken. Getuigenis geven van hun geloof. een redding. Dank u wel, Heer, dat dat in deze tijd ook nog voor ons geldt. Heer, en dan bid ik dat ook wij u mogen aanraken. En dat u zich laat vinden. Dat u niet gehinderd wordt door wetten, regels, dogma's, afspraken enzovoorts. Maar dat u ons hart aanziet. En daar waar wij u aanraken, u ons leven geeft. Daar zijn we u geweldig dankbaar voor. Heer Jezus Christus, dat in uw voetspoor ons leven terechtkomt. Heer Jezus Christus, dat uw overwinning, hoe langer hoe meer, onze overwinning wordt. En dat uw leven ons leven wordt. Dat wij u, Heer Jezus Christus, mogen openbaren in deze wereld. En dat wij in navolging van u ook zelf vindplaats mogen zijn van geloof, hoop en liefde. Dank u wel, Heer, dat ik in dit proces ook mijn broeders en zusters hier in Alphen aan den Rijn mag zegenen. Dat u met ons meegaat. En dat u inspireert en leidt door Heilige Geest. En ons de weg wijst in Jezus' naam. Amen.